Welcome to the Two Tokens podcast. During these episodes, we will invite guests onto our show and discuss everything token related. You can expect to hear about token business models, the underlying technology stack, token governance, but also about mainstream topics such as NFTs. Does this sound interesting to you? Then make sure you subscribe and keep listening. And now, on to the episode.
Ja, welkom bij de nieuwe versie van de Two Tokens podcast. Mijn naam is Erik Snokkel. We zitten hier in Den Haag. We hebben net een expert sessie over carbon tokens gehad. En ik heb Alexander en Sven bij mij zitten. En die gaan even een kleine recap doen over hetgeen net gepresenteerd is aan een grote groep. Waar we naast Alexander en Sven ook Nabil hadden van Circularize en Anya van Edera. Die zijn niet in de podcast. We doen het met jullie twee. Hartstikke leuk. Laat ik bij jou beginnen, Sven. Misschien kan je even jezelf introduceren en je project en waar jullie mee bezig zijn. En wat je net eigenlijk min of meer hebt besproken en aan de groep hebt gepresenteerd.
Ja, nou, het is een gezamenlijk project. Mijn naam is Sven Jensen. Ik ben vader van twee kinderen van 4 en 8. En met een aantal ondernemers hebben we een stichting opgezet die als doel heeft het omkeren van het klimaatprobleem. Dus klimaatoplossing.
Oké, en de stichting heet?
Stichting heet Climate Cleanup. En ons doel is het opruimen van CO2 en te weten 1500 gigaton. Daarmee lossen we het klimaatprobleem daadwerkelijk op. Dat doen we dus met ondernemers. En dat zijn de meest gekke types. En dat maakt ons werk echt geweldig. Mensen die bijvoorbeeld bamboevlotten maken en daar zeewier aan laten groeien. Of boeren die zo geniaal met hun grond omgaan dat die grond CO2 opneemt op een manier waarop iedereen zegt dat kan helemaal niet. En dan gaan we kijken en dan is het wel zo. Dan gaan we dat meten. Hè? Of denk ook aan bouwbedrijven. Dus dan heb je van boeren die maken bouwmaterialen, vezelgewassen, waar je dus een huis van kan bouwen. Denk aan hout, maar ook stro hè, van vroeger. Hennep, olifantengras, allerlei bouwmaterialen die niet heel veel uitstoten, maar die juist instoten, de CO2 vastleggen in een gebouw. En wat we daarvoor doen, is het meten, rekenen en verhandelbaar maken van de CO2 die wordt vastgelegd. En Dat is waar de link met tokenization en de carbon werkgroep.
Zeker. Ja, zeker dat meten, het betrouwbaar maken van die informatie en het vervolgens ook verhandelbaar maken. Dat is denk ik essentieel voor het voor een oplossing van het probleem. En Alexander, welkom ook.
Dankjewel. Alexander Hentoven, Operations Manager bij Crya. Crya is een Web3 lab, zoals we dat noemen, dat zich bezighoudt met een aantal verschillende dingen. We bestaan 7 jaar nu, hebben in de begindagen van ons bedrijf veel experimenten gedaan met zowel overheidsorganisaties, met bepaalde gemeentes, met raad van rechtsbijstand, maar met name met veel grote corporates. Zijn in de afgelopen jaren veel bezig geweest met hoe kunnen we deze technologie nou inzetten voor ook wat klimaat. En dat heeft met name zijn uiting gehad in projecten die te maken hadden met het volgen van producten of materialen door waardeketens heen. Om zo transparant te maken hoe die waardeketens in elkaar zitten, waar producten vandaan komen, onder welke omstandigheden die werden geproduceerd. En in die hoedanigheid hebben we ook een project gedaan waar we vandaag over verteld hebben. Dat is een project dat in samenwerking met Rebel, een consultiebedrijf uit Rotterdam, in opdracht van de RVO en topsector. En daar hebben we een project gedaan dat eigenlijk tot doel had om de koolstofstromen, dus fysieke koolstof in de producten van Unilever. En we hebben een case gedaan rondom Robijn, om die transparant te maken. Dus waar komt die koolstof nou vandaan? Is dat fossiele koolstof? Is dat biokoolstof? En hoe geef je dat door in de keten? En daar hebben we samen een prototype voor ontwikkeld, wat we net gepresenteerd hebben.
En dan denk ik aan koolstof in de brede zin van het woord. Hè? Niet alleen maar aan verpakking, maar ook aan product zelf en misschien ook transport en dergelijke.
Klopt. Ja, in dit geval ging het over het fysieke product. Transport hebben we hier niet in meegenomen, omdat het ging over de fysieke atomen. Dus niet over de CO2-uitstoot die bij het maken van dat product tot stand kwam. Dus het ging echt inderdaad om het verpakkingsmateriaal, maar ook de grootste gedeelte van het koolstof zit in de fles zelf. Dat vergeten we heel vaak, maar daar hebben we in dit geval ook op gefocust.
En komen daar dan aanbevelingen uit aan bijvoorbeeld een Unilever om te zeggen van hier moet je of hier kan je wat mee doen en je kan het op deze manier doen?
In dit geval kwam er niet zozeer een aanbeveling richting Unilever uit. Unilever wilde als pilotpartij participeren in dit project. Het was dus een opdracht van de RVO. En de RVO had als doel om een sturingsmechanisme te ontwikkelen. Om zo te kunnen sturen op de herkomst of de bronnen van koolstof. Wat nu voor volgens mij meer dan 99% allemaal uit fossiele bronnen bestaat. Om uiteindelijk naar een hernieuwbare bron te kunnen sturen. Maar om dat te kunnen doen heb je eerst natuurlijk inzicht nodig in hoe zien nou die stromen eruit. Welke bronnen worden gebruikt. En dat is eigenlijk wat we nu gedaan hebben. Dus kijken naar hoe zou zo'n systeem nou in elkaar steken. Dus hoe ziet zo'n systeem eruit? Welke requirements heb je daarvoor nodig? Hoe ga je die informatie vervolgens doorlinken naar de volgende organisatie in een supply chain? En met welk resultaat kom je dan uiteindelijk uit? En met het resultaat, met die inzichten, daar kan zowel Unilever of andere supply chain partners als de overheid kunnen daarop gaan sturen. Zodra ze inzichten hebben, kunnen ze gaan sturen.
Ja, en dat is bij jou niet. Die koolstof zit bij jou gevangen in dat product. Hè? Dat is bij jou niet anders. Hè? Jij probeert zoveel mogelijk koolstof te vangen in producten of in de aarde zelf. Op locaties waar we het eigenlijk niet verwachten. Dat is een beetje hoe je het wil doen, is niet, Sven?
Dat doen we inderdaad. Ja, er zijn die fysieke koolstof, wat je noemt, Alex, dat is precies wat ons bindt. Dat is ook altijd een hele goede check of je niet luchtballonnen creëert of zo. Of greenwash. We zitten aan een houten tafel. Nou, die houten tafel, daar zit CO2 in. Als je hem weegt, dan weet je hoeveel CO2 die boom heeft opgenomen. Dus dat is relatief makkelijk te tracken. En vanuit al die ondernemers waarmee we die samenwerking hebben opgezet, hebben we, om dat te meten, een certificeringssysteem opgezet. Dat heet ONCRA. Dat staat voor Open Natural Carbon Removal Accounting. Dus carbon removal, het opruimen van CO2. Dat is een initiatief in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, waar we vandaag te gast zijn. En Utrecht en Gelderland. En we zijn eigenlijk op zoek naar hoe we de data die we de afgelopen jaar in de pilotfase gecreëerd hebben. Dus dan moet je gewoon denken aan meetrapporten waarop staat zoveel procent CO2 zit in de bodem. Of zoveel kuub bouwmateriaal, biobased bouwmateriaal hebben we in een gebouw. Daar hebben we dan koolstofdata, CO2 equivalenten uitgehaald. Hoe we die op een goede manier of zo efficiënt mogelijk één kunnen registreren, dus zeg maar accounten. En ten tweede daar op basis daarvan transitiefinanciering organiseren.
Ja, precies. Want in de presentatie die je net deed, hè, zei je van het gaat niet zozeer om het gedrag van mensen. Hè, want dat gaan we niet zo heel erg makkelijk veranderen. Hè. We blijven vliegen, we blijven reizen en dat soort. En, nou ja, je had het vooral over jongeren. En, nou, ben ik niet zo jong meer, maar ik geloof dat ik zelf ook
jong van geest.
Ja, misschien, dat weet ik niet. Maar zelf ook nog wel voldoende reis, misschien wel te veel. Maar we kunnen dat gedrag kunnen we wel absorberen in de modellen die jij ontwikkelt.
Nou, het gebeurt eigenlijk allebei. Het gedrag verandert als we zitten in een provinciehuis, dus de overheid. Ja. Als de overheid de kader stelt, verandert het gedrag in deze, omdat er. In dit geval. Ja. Het kan ook met revoluties andersom. Maar in dit geval is het vlees eten met je vrienden en vliegen is zo leuk dat alleen op gedragsverandering sturen dus kan zo is gebleken. Dus het moet in combinatie. En dit is dus ook in combinatie met de overheidswetgeving en commerciële initiatieven die tot het terugdringen van CO2-uitstoot leiden. He, zoals waar jullie traject bij Unilever prachtig aan bijdraagt. Daarnaast is het eigenlijk ook heel opbouwend om aan beleid en uitvoering te werken die CO2 opruimt.
Ja. Je noemde net een getal, hè?
1500 gigaton.
Gigaton. En hoe makkelijk is dat om dat op te ruimen?
Nou, vele anderen maken licht werk.
Oké, okay, maar hoeveel handen hebben we nodig dan? Want we zijn al met veel hè, op deze aardkloot.
Best een hoop. Dus wij zien dat boeren zijn dus nog een groter deel van de oplossing dan we dachten. Hè. Die gaan bouwmaterialen produceren, maar ook al in hun bodem kunnen ze vastleggen. Alleen al in die bodems van boeren kunnen we 31 gigaton per jaar vastleggen. Nou, doe maar 1500 gedeeld door 31 voor de luisteraar.
En de boeren waar, op welke lokaal, hoe groot is dat gebied dan? Hebben we het over de hele aardbol of hebben we het over Nederland?
Er zijn 500 miljoen boeren die op 5 hectare of minder een boerenbedrijf runnen. Mm. Dus als we dit zo efficiënt maken, en daar kan het ook een zeesnel een rol spelen, mogelijk. Als we dat zo efficiënt maken dat van die 500 miljoen boeren een substantiële groep mee kan doen, en de bouwers, en dat, dan heb je het echt over veel mensen. Okay. He, dus als je dat verdelen, dus het default business model van een boer en een bouwer en een zeewier verbouwer en eigenlijk iedereen moet zijn om CO2 op te slaan in het proces, het commercieel proces wat je uitvoert.
Maar ook het verminderen van in het product zelf. Dus nu heb je de use case gedaan met Robijn bij Unilever. Ja. Daar kan je op een gegeven moment van zeggen, van als we daar 10-15% minder carbon in het product zelf weten.
Ja, de vraag is, en daar ben ik geen expert, of je dat daadwerkelijk in volume of massa kan verminderen, of dat je de herkomst ervan gaat veranderen. En eigenlijk op dat tweede zijn we nu specifiek aan het sturen. Dat je naast een fossiele bron, dat je daar ook biobased bronnen of plant-based bronnen voor gebruikt. Dat je afgevangen CO2 gaat omzetten in een koolstofbron die ook weer in producten, dat hoeft niet per se wasmiddel te zijn, maar dat kunnen heel veel verschillende stoffen zijn of producten zijn. En dus het gaat met name om die transitie van een fossiele bron naar een hernieuwbare bron waar dit project dan specifiek om ging.
Oké, okay, nou heb ik Kria, denk inderdaad 6-7 jaar geleden kwam ik jullie tegen op hackathons in Groningen die over blockchain gingen. Daar was ik dan mentor in sommige gevallen. Wat is de tokenization aspect in dit verhaal
in dit project? Hebben we een prototype ontwikkeld wat alleen maar een digitaal prototype is zonder dat er daadwerkelijk een werkend product achter zit. Dus het prototype was puur om te laten zien hoe zo'n product eruit zou kunnen zien en om bepaalde functionaliteiten daarvan te kunnen valideren. In andere producten die hieraan geleerd zijn of hierop lijken, hebben dat wel gedaan. Een van die producten is bijvoorbeeld Resource, dat is een product dat kobalt en andere batterijmaterialen traceert door de waardeketen heen. We hebben hetzelfde ook gedaan voor plastics, voor een chemical producer genaamd BASF, voor hernieuwbare brandstoffen. En het tokenization element zit er meer in dat je eigenlijk bepaalde data die bij een product hoort, of het nou kwaliteitsaspecten zijn of kenmerken van een product zelf, of dus de duurzaamheidskarakteristieken, dus CO2-uitstoot, watergebruik, biodiversiteit, sociale condities, allemaal metadata die je zou kunnen toevoegen eigenlijk aan een token die je vervolgens doorgeeft aan door de hele keten heen doorgeeft. En elke partij in die waardeketen heeft zijn eigen rol, heeft een eigen doet een bepaalde transformatie aan een product en kan daar iets toevoegen aan die token. En eigenlijk wil je dus dat die token, vaak wordt dan nu ook digital product passports voor gebruikt, wil je dat een bron wordt van informatie waar je niet mee kan knoeien, niet mee kan sleutelen, alleen maar dingen kan toevoegen en alleen maar dingen kan toevoegen die voor een desbetreffende organisatie van belang zijn. Dus dat ik alleen maar mijn CO2-uitstoot bijvoorbeeld kan toevoegen aan die token en vervolgens doorgeef aan een andere organisatie.
Ja, precies. Want dat is en dan kan je die CO2 weer compenseren op de een of andere manier die je toevoegt om een net zero footprint te krijgen. Dat als bedrijf of als persoon zelfs.
Is een optie.
Kijk, en dan komen we weer bij jou terecht. Want jouw systeem zal op een gegeven moment CO2 vangen. En dus zit daar een vernieuwmodel aan die kant, denk ik, of niet? Om die getokeniseerde carbon die je kunt opslaan in het zeewier of in de grond, te gaan verhandelen. En een ander verdienmodel ook voor die boeren en ook misschien voor andere bedrijven daarmee gaat creëren.
Ja, wij noemen dat transitiefinanciering. Mm-hmm. En bijvoorbeeld als een boer overschakelt van koeien naar bamboe, dan is die bamboes na 6 jaar levert meer op dan de koeien. Of dan het gaan.
Okay.
Maar hoe overbrug je die periode? Hè?
Hoe ga je dan nog vlees eten met je vrienden als iedereen bamboe gaat verbouwen? Dat is dan de volgende vraag natuurlijk.
Dat is grappig, want ik was bij een boer die heeft olifantengras geplant. Hmm. Dus bijna bamboe, maar dunner.
Dat staat langs de A4, staat ja, heel veel grote velden. Hè?
En miscanthus. En daar zit een soort paadjes ertussen. En ik denk, wat is dat nou? Het is alsof er een soort van wie hebben de kinderen gespeeld of zo? En dat bleek, het zijn allemaal voetafdrukjes, dat er allemaal hertjes dat heel lekker vonden om tussen dat olifantengras. Dus misschien vinden de koeien het gewoon wel heerlijk.
Het is beschermd natuurlijk. Het is heel hoog. Dus het is een beschermde omgeving.
Ja, vinden ze fijn. Ja. Dus daar ontstaan ecosystemen waar dieren, nog sterker, die dieren die spelen een belangrijke rol ook in het vruchtbaar houden en maken van de bodem. Zo zijn die planten.
Dus je hebt die koeien je hebt de koeien nog steeds nodig. Je kunt niet als boer zeggen van, stop maar met de koeien, ik doe bamboe.
Wij ook hier vanuit provinciehuis, wij zeggen we hebben meer boeren nodig.
Oké.
Zijn arbeidsintensievere processen waar je meer kennis voor nodig hebt. En veel jonge mensen in onze omgeving vinden dat ook heerlijk. Die willen niet 40 uur achter een laptop zitten. Die willen 10 uur achter een laptop, 20 uur naar buiten. En dat kan dus in als
boer. Maar dan kleinschalige boeren of ook?
Kleinschaliger uiteindelijk dus wel kleinschaliger dan het nu gebeurt waarschijnlijk.
Maar nog even terug naar die je zegt bamboe is binnen 6 jaar levert dat meer op dan koeien. Komt dat door draagt de tokenization van de carbon daaraan bij?
Dat is in deze periode kan het een heel goed instrument zijn om die transitie te bekostigen. En op het moment dat we dat, overheden en bedrijven kunnen daar een rol in spelen. Overheden kunnen gewoon betalen voor de CO2-opslag. Mm-hmm. Wij zien een systeem van landbouwsubsidies voorbij. Subsidiëren op de CO2-opslag in plaats van in feite op het doodmaken van de grond. Hè, waar nu geld naartoe gaat. Even onder ons gezegd. Bedrijven kunnen er een rol in spelen om de resterende emissies, hè, dus greenwash in de zin van net zero, in de zin van je doet alsof je geen uitstoot hebt, dat systemisch gezien is maar de vraag of dat de transitie echt helpt.
Okay.
Die vraag vinden we heel, heel belangrijk. Dus wat helpt de transitie? En kunnen dan bedrijven die hun uitstoot al gereduceerd hebben en substantiële stappen zetten om hun productie echt fundamenteel duurzaam te maken. Dat soort bedrijven kunnen wel echt meehelpen. Een voorbeeld is Microsoft, die besloten heeft om hun historische emissies vanaf 70er jaren allemaal op te gaan ruimen. Als je besluit om dat te doen, dat is een ander verhaal dan dat je zegt, ja, wij kopen voor dit jaar kopen we een paar credits en dan zijn we schoon.
Hoe inzichtelijk is het voor Microsoft wat hun historische emissies waren dan? Wat neem je dan allemaal mee in de berekening van zo'n proces? Hoe werkt dat binnen zo'n Unilever? Weet je dat? Heb je daar zicht op? Of is dat...
Nee, heb ik eerlijk gezegd geen zicht op. Ik weet ook niet of zij dat voor historische data gedaan hebben. Ik weet dat zij zijn jaarlijks verplicht om ESG-reporting te doen.
Uiteraard.
Nu met de CSRD krijgen ze daar een verplichting bovenop. Dus daar zijn ze gewoon verplicht toe. Maar hoe ze dat precies doen en of ze dat historisch gedaan hebben, ja, dat weet ik niet.
Oké. Okay. Hoe ziet voor CREA, dit is een pilotprojectje, je hebt een prototype gemaakt. Het vervolg daarop uit is, voorzie je dat je dit gaat bouwen en dat je dit naar de markt gaat brengen?
Wij niet specifiek. Wij als organisatie afgelopen jaar een pivot gemaakt en zijn op iets heel anders gaan focussen.
Zeg geen AI of is het toch?
Nee. Nee. Nee, dat laten we voor nu nog eventjes achterwege. We zien dat in alle oplossingen die we over de afgelopen jaren gebouwd hebben, dat confidentiality, zeker in een corporate sfeer, een hele belangrijke is. En dat het vaak niet geborgd kan worden op een publieke blockchain. de welbekende blockchain trilemma van decentralisatie, scalability en privacy. Vaak wordt op decentralisatie en scalability, daar wordt heel veel tijd en energie in gestoken. En daar worden echt grote stappen gezet. Maar privacy is eigenlijk een beetje een kindje dat achterblijft. En we zien dat nu, we hebben daarna met first-hand ervaren dat dat een heel belangrijk iets is voor zowel particulieren als grote organisaties. En zijn nu als organisatie eigenlijk bezig om daar infrastructuur voor te ontwikkelen. Het privacy element groter te maken in dit verhaal.
Ja, iets wat je vastlegt op een blockchain ligt op die blockchain vast natuurlijk. En ja. Je kan je sleutels weggooien en de vraag is of het dan daarmee weer privé is. Dat is dan weer de vraag. En ja. Daar zijn de geleerden het ook niet over eens, heb ik begrepen. Dus hoe zie je dat zich ontwikkelen? Want ik snap dat Unilever niet volledig inzichtelijk wil maken naar de concurrent toe hoe de carbon effect op een product is of wat de prijs of de grondstoffen zijn van een product, van een product zelf. Dat is best lastig, terwijl je toch al een aantal regels moet voldoen om het te disclosen.
En dit soort dingen die in principe dat privacy element, dat kan al geborgd worden, maar niet op een decentrale en schaalbare manier. Dan maak je gebruik van een centrale oplossing in een database die je afschermt waar niemand bij kan. En wat deze privacy technologie mogelijk maakt, is middels een technisch concept genaamd Zero Knowledge Proofs. Een bewijs leveren voor een bepaalde statement zonder dat je daarvan de achterliggende data laat zien. En dat brengt een legio aan interessante concepten met zich mee. Misschien hoef je namelijk in de toekomst helemaal niet meer je data op te sturen en naar de overheid te sturen. Misschien hoef je alleen maar bewijs te leveren dat je volgens bepaalde standaarden gehandeld hebt. En natuurlijk moet er dan gemeten worden en natuurlijk moet dat vastgesteld worden. Maar je hoeft niet meer alle data op te sturen. En dat is zowel in een organisatorische sfeer als in een privé sfeer als ik mijn identiteit ergens moet achterlaten. Ik heb het van de week nog gehad bij als ik een vakantie of een hotel boek, dan moet ik een kopietje van mijn paspoort sturen. Ja. Dat wil ik eigenlijk liever niet. Maar toch is er op dit moment geen ander mechanisme om dat goed te kunnen doen. Ja. En met deze privacy technologieën kan dat wel.
En hoe, als je nu naar Kria kijkt?
Ja.
Hoe zitten jullie er over 2, 3, 5 jaar is heel lang in onze industrie.
Ja.
Hoe zitten jullie er over 2 of 3 jaar bij?
We zijn op dit moment bezig met fundraising. Dus we komen van een consultancy business en zijn naar een productbusiness geswitcht. We zijn bezig met het ophalen van geld om productontwikkeling te kunnen financieren. Wij zien onszelf als een... ik weet niet of je bekend bent met Infura of Alchemy.
Zeker.
Dat zijn RPC providers die eigenlijk toegang tot data geven van specifieke blockchains. Maar dan in de hoek van Ethereum. Wij zijn dat voor privacy netwerken. En ik denk dat we over 2 jaar daar een hele grote stap in hebben gezet. Dan zullen veel... wat je noemt de layer 1 blockchains, specifiek gericht op programmable privacy. Ik haal een heleboel termen aan, sorry ervoor, maar dan zal dat een stuk volwassener zijn. En ik denk dat wij daar een grote rol in kunnen spelen.
Oké, mooi. En voor jou, voor de clean-up, hoe zie jij daar dat? Het is een prachtig initiatief. Ik denk dat er, en als ik jou zo hoor praten, in al jouw gedrevenheid over wat er allemaal mogelijk is, denk ik geweldig. Waarom weten wij dat allemaal niet eigenlijk? Hoe komt dat? Nou, hoop ik dat iedereen die naar deze podcast luistert dat dan ook weer door gaat vertellen en ook allemaal weet. Maar hoe ziet het er voor jou uit over 2, 3? Misschien heb jij een langere horizon, maar...
Nou, bedankt voor de uitnodiging dus. Over 1 en 5 jaar, we hebben op dit moment proof of concept status. We hebben 185.000 ton CO2 doorgerekend. Die wordt de komende 12 jaar vastgelegd. Dus ook as we speak. In een jaar gaan we dat doorschalen naar 250 removers, noemen we dat. Dus ondernemers die dat even vastleggen. En zeker 2 miljoen ton vastgelegd. En over 5 jaar willen we een serieuze stap hebben gemaakt richting de 500 miljoen boeren en bouwers. Die allemaal onderdeel zijn van de klimaatoplossing en een nieuwe wereld maken.
Binnen en buiten Nederland, neem ik aan.
Overal. We krijgen dagelijks telefoontjes of aanmeldingen van... Kenia tot Jamaica tot VS, Zuid-Amerika natuurlijk een hoop. Ja, er is echt heel veel behoefte aan een simpele, open en verbonden removal accounting oplossing. Ja, dus iedereen die daarom mee wil helpen, onkra.org, hartelijk welkom.
Oké, nou dank jullie wel voor dit gesprek. En ik vond het heel leuk. En wij gaan, binnen de Two-token zijn we bezig met de carbon token, waar we eigenlijk het proces proberen te standaardiseren. Dat is niet zo heel simpel. We hebben het al even gehad over de verhandelbaarheid van tokens. Dat maakt het nog wat ingewikkelder, maar daar gaan we hard aan het werk. En zullen in dit jaar werken naar een whitepaper release en ook nog een aantal evenementen waar je ons gaat tegenkomen. En ik hoop dat jullie daar heel graag aan willen bijdragen. En niet alleen aan het whitepaper, maar ook aan de evenementen, zodat we gezamenlijk dit de wereld een beetje beter kunnen maken. Dank
je
wel.
Voor de uitnodiging.
Graag gedaan.
That was it for today's podcast. Thank you for listening in and please subscribe so you don't miss out on our upcoming episodes. If you want to get in touch with us, you can find our contact details at www.twotokens.org.